Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten en al diegenen die met ons meeluisteren via de digitale middelen, welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee T. Wijnsma uit Putten. De schriftlezing is vanmorgen 1 Thessalonicenzen 4, de verse 1 tot en met 8. En het thema van de preek is de Heilige Geest heiligt. Mededelingen namens de kerkraad. Maandag 5 juli is overleden in de leeftijd van 86 jaar broeder Cornelis Antoni van de Bos. Hij verbleef in verpleeghuis De Meent, Grote Beer 10. De begrafenis heeft plaatsgevonden op vrijdag 9 juli in besloten kring. Na fotum en groet zal er een moment van in memoriam zijn. Huwelijksaankondiging. Vrijdag 16 juli hopen Jan-Dirk Eerbeek, Dalwagenseweg 25 op Heusden, en Annieke van Eimeren, parallelweg 47C, ook in op Heusden, te gaan trouwen. Zij willen Gods zegen vragen over hun huwelijk om 3:15 in onze Pnielkerk. Dominee van der Ree hoopt in deze dienst voor te gaan. Aanmeldingen erediensten. Vanmorgen zijn de wijken 5, 6, 7 en 8 uitgenodigd. En voor de middagdienst de wijken 1, 2, 3 en 4. Op zondag 11 juli worden tijdens de morgendiensten de wijken 5, 6 en 7 uitgenodigd. En voor de middagdienst de wijken 1, 2, 3 en 4. 'S Morgens dus één wijk minder. Vanwege de doopdienst. Er zijn dan familieleden van de doopouders aanwezig. De aanmeldingen worden vrijdagavond 16 juli verzonden. De collecten zijn vandaag voor de slotzang voor de kerk en de kerkelijke kas, met name emeritikas, en bij de uitgang voor het bouwfonds. En u kunt het overmaken op de wijze zoals we dat al maanden doen. We gaan nu zingen de schoolpsalm, psalm 38, vers 15. De kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn goddelijke hand eenmaal begon. Geliefde gemeente, genade is er voor u en voor jou. En vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de vorst van alle koningen der aarde. Amen. Wil ik u zoeken in die mogelijk is te gaan staan. Zoals u net al gehoord heeft bij de afkondigingen, is afgelopen maandag 5 juli overleden onze broeder Cornelis Antoni Kees van der Bos in de leeftijd van 86 jaar. Al geruime tijd was onze broeder ziek. Hij leed meer dan 20 jaar aan de ziekte van Parkinson. De laatste jaren was hij steeds meer afhankelijk geworden van de zorg van anderen. 2 jaar geleden werd hij daarom opgenomen in de Meent. Vorige week liep hij een luchtweginfectie op die niet meer goed te behandelen bleek. In de rouwdienst hebben we stilgestaan bij Psalm 121. Een psalm die in het leven van familie Van den Bos een dierbare plaats inneemt. Laten we daarom ter nagedachtenis uit de psalm nu ook zingen, de versen 1 en 4. Psalm 121, vers 1 en 4. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelfs een leidsman wezen en leren hoe hij wandelen, hoe hij leven moet. Als u en als jij lust hebt, een verlang hebt om de Heer te vrezen, dan wil de Heer ons vanmorgen ook onderwijzen hoe we mogen leven voor hem. Vanuit de 10 geboden krijgen we dat onderwijs nu. En we zingen dan als antwoord op die 10 geboden uit Psalm 25 en dan het 6e vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Laten we eerst luisteren naar de 10 geboden van de Heere, onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water dat onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een heilig jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen. Aan het derde, het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, niet onnodig en ondoordacht. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, apart zet, toewijdt aan God. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Voordat we verder gaan met deze dienst, willen we eerst vragen aan de Heer om zijn zegen en om de leiding van de Heilige Geest bij de opening van het woord. We willen voorbeden doen voor de rouwdragende familie van den Bos. Laten we samen bidden. Trouwe, barmhartige God, Heere in de hemel, drie enige, Vader, Zoon en Heilige Geest. Vervul ons, Heere, met ootmoed en ontzag, als we als gemeente nu naderen voor uw troon, in onze gebeden. Heere, wat is het een groot voorrecht dat we tot u mogen komen, dat u mogen spreken. U de heilige, hoogverheven, heerlijke God. En dat wij als nietige mensen naar u toe mogen komen. Met onze zonde en onze schuld, met onze gebrokenheid, met onze nood, onze vragen, maar ook met onze dank. Daarom loven we en prijzen we uw groot en heerlijke naam, om wie u bent, een trouwe en heerlijke God, die in genade omziet naar zondaren, die een verbond slaat met mensen, die mensen opzoekt. U, een trouwe en heerlijke God, die mens werd, net als wij, maar dan zonder de zonde, om ons te kunnen redden en te verlossen. Uit de duisternis, uit de dood. Ons te brengen in het licht, in het leven. En we beloven, we prijzen u, Heere, voor die liefde en die genade. Dat u zo naar ons omziet en zo naar ons toekomt. En ook vanmorgen in uw woord weer naar ons toekomt. In dat heerlijke evangelie. Met die blijde boodschap van verlossing en herstel. Dan komt u ook naar ons toe, Heere, met een aansporing, een vermaning wellicht. We vragen u, geef dat we mogen luisteren met heel ons hart. Dat we gehoor mogen geven aan uw woord. Dat we ook mogen bukken onder uw woord. We hebben ook net al uit uw woord gelezen, uit de geboden die u gaf aan uw volk. Waarvan u ook beloofd hebt dat u met uw geest deze in het hart zou schrijven. Schrijf ze in ons hart, Heere, dat we vol verlangen ook mee mochten zingen. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed, dat we in onszelf antwoord mochten geven. Ja, ik heb lust om de Heer te vrezen, ik wil u dienen, Heere. Geef dat verlangen, geef uw geest ook om dat te kunnen doen. Dat u het schrijft in ons hart, maar ook wijsheid geeft om het handen en voeten te geven in ons leven. Heere, dat hebben we zo nodig. Om ons leven te kunnen heiligen. Dat kunnen we niet zelf. Daar hebben we uw geest voor nodig. Dank u wel, Heere, dat we weer samen mogen komen. Op deze eerste dag van de week, waarop we mogen gedenken dat u, Heer Jezus, opstond. Dat u de dood hebt overwonnen. Geef dat dat ook een troost mag zijn voor de rouwdragende familie van den Bos. Dat die opstanding uit de doden een troost mag zijn in de wetenschap dat er gezaaid is afgelopen week. Maar dat er een dag zal komen, zoals we ook elke zondag weer belijden, dat de graven open zullen breken. Doden op zullen staan en zij die in de Heere gestorven zijn, mogen dan een nieuw lichaam ontvangen. Wat een perspectief, wat een troost mag dat zijn. Heere, dan gaat er ook zo'n roepstem uit van het overlijden van broeder van den Bos. Een roepstem die ons ook de vraag stelt, zijn wij klaar om te sterven? Zijn we klaar om u te ontmoeten? Geef dat we daar ook over nadenken. Dat we stilstaan. En als het ons nood geeft, dat het ons bij u mag brengen. Heer, we bidden voor zuster van den Bos. Wilt u haar troosten? En het verliezen van haar man. Denk aan de kinderen. Ellie en Wim, maar ook aan Regina. Geef ook haar troost. En troost en sterk ze. We danken u dat het deze tijd toch ook mogelijk was om op een goede manier afscheid te kunnen nemen. Van een man en vader. Hoe anders is dat geweest in de afgelopen periode? Wat heeft dat ook moeite en verdriet gegeven? Als bezoek niet meer mogelijk was. En we danken u dat het nu wel kon en dat er afscheid genomen mocht worden. Heren, nogmaals bidden we u om uw troostende nabijheid, kracht en steun. Dan bidden we ook voor anderen die langer of kortere tijd geleden een geliefde moesten missen. Heren, wilt u komen met uw Heilige Geest? Als we straks het woord open doen, wilt u dan het woord open doen voor ons hart? En ons hart open doen voor uw woord? Dat we het mogen begrijpen waar het over gaat. Dat het woord mag beklijven, maar dat het ook dieper in ons leven een plaats mag krijgen en daaruit mag werken wat u wil. Dat alles mag zijn ook, tot eer van u. Zeg dan ook aan ieder die een taak heeft in deze dienst. In het bedienen van de techniek, in het werk als koster. Zeg aan de organist in de begeleiding van de samenzang. En zeg ons al in het luisteren, in onze gebeden. En zeg u ook in het spreken, Heren. Leid ook daarin met uw geest. En geef ons zo uw zegen. Dat het waarlijk een eredienst mag zijn voor u. Bewaar ons dan voor afleiding, voor de boze die niet wil dat we naar u luisteren. Bewaar ons voor de zonde. En vergeef ons ook al onze zonden. Zegen zo ook hen die thuis met ons deze dienst meemaken. Zegen ook al het werk wat er gebeuren mag in de gemeente. Het werk van zoveel vrijwilligers, het werk van de kerkenraad, van predikanten. Geef hen uw zegen en stel hen tot zegen. Denk aan het werk in de poster, meneer Visser, Lonnie van der Ree. Denk aan de emeritiepredikanten. Ook voor dominee Mulder, zegen hem ook. Dank u dat er een pastorie gekocht mocht worden en dat het allemaal een goede voortgang mag hebben. Ook daarin mogen we zien, Heren, dat u trouw bent. Zo leggen we alles bij u neer. Dan wachten we op uw zegen, Heren. Verhoort u ons. Enkel en alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing komt uit het Nieuwe Testament. Met de eerste brief die Paulus schreef aan de gemeente in Thessalonica. 1 Thessalonicense 4 en dan de eerste 8 versen. De vorige keer dat ik hier preekte, ook gehad over het werk van de Heilige Geest. En dan vooral het werk in de gebeden. De Heilige Geest een helper in nood was toen het thema. We hebben Romeinen 8 gelezen. En dit is ook een preek uit de serie over het werk van de Heilige Geest. Over de Heilige Geest die heiligt. De heiligmaking ook toepast in ons leven. 1 Thessalonicense 4 vers 1 tot 8. En dan lezen we het volgende in het woord van de Heere onze God. Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heer Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heer Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht. En dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. En niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelswijze. Want de Heere is een wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom Wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Tot zover de lezing uit Gods Heilig Woord. De tekst voor de verkondiging vindt u in dit gedeelte. Het zijn de versen 3 tot en met 5. Daar staat: want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen. Voordat we gaan luisteren naar de verkondiging vanuit deze verse, willen we eerst nog zingen als inleiding op de preek uit Psalm 62, versen 1 en 4. Straks als antwoord op de preek zingen wij Psalm 31, vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven en wiens oprechte geest op u betrouwt. u vreest. En ook vers 17. Geloof zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Dat waren de eerste zinnen van de twee coupletten die we straks zingen uit Psalm 31. Psalm 31 vers 15 en 17 willen we dan zingen als antwoord op de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk aanwezig of thuis, gast ook van harte welkom, fijn dat u deze dienst met ons mee wil maken of op een latere tijd deze dienst nog nakijkt, naluistert. Jongens en meisjes, kennen jullie dit? David gaf hem vanmorgen aan mij. Ik zei tegen David, nou het is onze jongste, die 7, heb je dat mooie armbandje nog met al die kleuren die je gekregen hebt op Bijbelklas? Een armbandje die evangelisch stek. Een onderdeel van het LCJ ook uitgedeeld heeft. En misschien hebben jullie hier in Veenendaal die bandjes ook wel gekregen. Ken je dat? Nee? Jullie kennen het niet? Kon je gratis krijgen. Een tip voor degene die in het kinderwerk zitten. Misschien moet je er nu iets voor betalen. Maar het is een ontzettend mooi armbandje. Er zit namelijk een heel verhaal bij. Het hoort eigenlijk bij het woordeloos boek, dit armbandje. En weet je hoe dit armbandje heet? Dit armbandje heet een blijde boodschap armbandje. En ik draai hem een paar keer rond en misschien zie je het wel. Allemaal verschillende kleuren, zie je dat? En eigenlijk begint het bij deze kleur. Dat is dan geel, maar het zou eigenlijk goud moeten zijn. Dat is een beetje lastig om die kleur te krijgen. En er zit een kroontje in. Dat betekent God is koning. Hij heeft alles goed gemaakt. Hij is de schepper. Koninkrijk van God. Ja, daar hoort toch goud bij. Maar dan komt er ook een zwarte kleur bij. En dan zie je een hart in dat zwart. En dat betekent dat door onze zonde er een scheiding is gekomen tussen God en de mensen. Tussen de schepper en de schepselen. En je weet wel wanneer dat gebeurd is. Dat gebeurde al in het paradijs. Daar begon het toen Adam en Eva niet luisterden naar God. Toen kwam er de scheiding tussen God en mens. En God zocht de mens meteen weer op. In het paradijs. Maar later toen hij de oplossing gaf ook. Dat is die rode kleur. Zie je dat? En in die rode kleur zit een zwart kruis. Rood is de kleur van het bloed van de Heer Jezus. De Heer Jezus gaf zijn leven aan het kruis van Golgotha. En als je in hem gelooft met heel je hart, dan wil de Heer Jezus je zwarte hart wit maken. Al je zonden wegnemen. Als je bij hem hoort, krijg je een nieuw leven. Omdat hij opstond uit de dood. Nou, dan kun je zeggen, dan is het voorbij. Dat is een blijde boodschap, armbandje. Dat is de blijde boodschap. God heeft alles goed gemaakt. Helaas kwam er scheiding tussen God en mensen. Maar gelukkig gaf de Heer Jezus de oplossing. En nu heb ik weer een wit hartje, omdat ik in hem geloof. En nu kunnen we gewoon weer verder gaan. Nee, er komt nog een kleur. Zie je dat? Een groene kleur. Ik vroeg vanmorgen aan David, wat betekent dat nou? Nou, hij zei, er zitten blaadjes in, ziet u dat? Ja, klopt. Blaadjes. Dat betekent groeien. Groeien? Ja. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Oh ja. Dat betekent het. Dat je groeien mag in het leven met de Heere God. Dat je de Heer Jezus steeds beter mag leren kennen. En ook voor hem leert leven. Zodat je straks, als je eeuwig bij hem bent, voor altijd met hem in vreugde mag leven. En daar mag je nu al in groeien. In het leven met God. Het is niet voorbij als we zeggen, nou, de Heere God heeft mijn zonde vergeven. Ik ben weer rein. Dat is prachtig. Maar dan dan is er ook dat verlangen waar we net over hebben gezongen. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Wie houdt er heel veel van de Heer Jezus? Wie wil voor hem leven? Wie wil bij hem horen? Wie wil in hem groeien? Nou, daar hoort het groene bij. En daar gaat het vanmorgen over, ook in de preek. Dat de Heilige Geest ons wil laten groeien in het kennen van God, in het leven voor God. Dat we heilig worden. Johannes de Doper, die kennen jullie wel. Degene die vertelde over de Heer Jezus dat hij zou komen, die zei al, hij moet groeien in mij. Hij moet wassen. Denk maar aan het woord volwassen. Hij moet groeien en ik moet minder worden. Als je groeit in het geloof, krijgt God steeds een grotere plaats in je leven. Daar gaat het over, over heilig leven voor God. Heilig leven met God. En wat is het dan bijzonder? Dat de Heilige Geest ook dat werkt in het leven van Gods kinderen. Dat is het thema ook van de preek. De Heilige Geest heiligt. We zien dat het Gods wil is. We staan stil ook bij de heiliging en tenslotte ook bij de eerbaarheid. Dus de Heilige Geest heiligt, dat is Gods wil. We staan stil bij die heiliging en ook bij de eerbaarheid. De Heilige Geest heiligt, dat is de wil van God. Hij wil dat in ons leven vormgeven. Hij wil dat in ons leven uitwerken, die heiliging. In vers 1 en 2 van Thessalonicenzen 4 zien we dat Paulus een nieuw begin in zijn brief aanbrengt. Een nieuw onderwerp aansnijdt en daarmee zegt, hier wil ik het ook nog over hebben. Wat ik nu ga schrijven is heel belangrijk. Het is bijna het einde ook van de brief waar hij dan mee inzet. Hij zegt namelijk, verder, voorts, verder broeders. Wat ik nu dus ga zeggen is iets nieuws, verder willen we iets vragen. Vragen wij, de apostelen, de medewerkers, de arbeiders van God. Ja, wij vragen u en roepen u ertoe op in de Heer Jezus. Ze komen met een verzoek en niet zomaar een verzoek. Nee, het is een verzoek namens de Heer Jezus. En het lijkt wel of Paulus in het dicteren van die brief, want waarschijnlijk heeft Paulus een schrijver gehad, een secretaris die dit voor hem opschreef, dat hij aan het struikelen is over zijn woorden. Dat hij zegt, ja, we willen je vragen, nee, we roepen je ertoe op. En die schrijver die heeft dat zo overgeschreven. Maar we geloven dat de Heilige Geest geen woord te veel in de Bijbel heeft gezet en geen woord te weinig. En met deze dubbele oproep, gemeente, mogen we zien dat het heel belangrijk is waartoe Paulus de broeders oproept. Wat hij aan hen wil vragen. Met deze dubbele vraag, met deze dubbele oproep, zo kun je het wel zeggen, onderstreept Paulus dat het heel belangrijk is wat hij nu gaat vragen. Waartoe hij nu oproept. En dat wordt nog eens onderstreept, nog eens een keer extra benadrukt, dat die oproep eigenlijk niet bij hen vandaan komt. Dat het niet iets is wat hij zelf bedacht heeft. Nee, hij roept hen ertoe op in de Heere Jezus Christus. Het is belangrijk, het is dringend wat hij nu aan gaat snijden, waar hij het nu over gaat hebben. En hij zegt als het ware, zien jullie wel, horen jullie wel dat ik een gezant ben, een apostel, want dat betekent dat woord, een gezant, een afgevaardigde, een ambassadeur van de Heer Jezus Christus. Ik roep jullie ertoe op, dus niet in mijn eigen naam, niet op eigen titel, nee, in de naam van Jezus. Wat ik nu ga vragen, vraag ik namens hem, met nadruk. Nou, wat dan? Waar roept hij toe op? Nou, dat u, zoals jullie van ons ontvangen hebben, hoe jullie moeten wandelen, moeten leven en God behagen, dat jullie daar nog meer overvloedig in worden. Dat je gaat groeien daarin. Paulus snijdt dan wel iets nieuws in de brief aan. Het is niet iets nieuws voor de Thessalonicens. Hij zegt, jullie hebben dat al ontvangen. Jullie hebben dat alles van mij gehoord. Ik heb het al in de verkondiging, toen ik in Thessalonica was, al een keer verteld. Daar zijn jullie in onderwezen. Namelijk, hoe je met God moet leven. Hoe je moet wandelen. Nou, dat weten wij toch ook wel als het goed is. Zondag aan zondag hoor je de wet. Je weet precies hoe je met God moet leven. Jongen, als je eerlijk bent, dan zul je ook wel eens hebben dat als je een keer iets gaat doen waar je eigenlijk wel van weet dat het niet klopt, of waar je een gevoel bij hebt dat het niet goed is, dat je dan eigenlijk toch eerlijk moet zeggen, eigenlijk diep van binnen weet ik wel dat het niet klopt. Dat het niet hoort bij wat God wil, dat het niet past bij de Bijbel, dat het niet past bij een leven van iemand die van de Heer Jezus houdt. Heb je meegekregen in je opvoeding, als het goed is, meegekregen toen je naar school ging, vanuit de Bijbelverhalen die je 's ochtends al hoorde, het godsdienstonderwijs op school, catechisatie, de JV, dan is het toch goed om datgene waar je al van weet hoe het hoort, wat God wil, wat Hij van je vraagt, om dan nog eens een keer die oproep te horen, zoals die Thessalonicenzen dat ook hoorden. Dat we daar meer en meer overvloedig in worden. Dat het maar niet iets is wat we weten en dan zo goed mogelijk maar proberen te doen, maar dat we daarnaar ijveren, daarnaar streven, om dat overvloedig te doen, om dat met heel ons hart te doen, met al onze inzet, om God te behagen, om Hem lief te hebben, om te leven zoals Hij dat van ons vraagt. Uit liefde voor de Heer, omdat Hij zijn eigen Zoon gaf. Uit liefde voor de Heer Jezus, die zichzelf gaf aan het kruis. Denk maar aan die rode kleur. Uit liefde voor Hem die zijn bloed stortte. Daarom worden we ertoe opgeroepen. Om daarin overvloedig te zijn. En eigenlijk is die oproep ook een aanklacht aan ons. En wees eerlijk, we hebben het toch nodig dat God dit tegen ons zegt. Dat we weer aangespoord worden. Het is iets wat we niet vanuit onszelf elke keer weer op onze agenda zetten. Of misschien niet eens op onze agenda hoeven te zetten, maar dat het vanzelf gaat. Nee, helaas is dat niet zo. Het komt niet uit onszelf naar boven om hier automatisch aan te werken. Het is niet zoals bij het groeien, jongens en meisjes, dat je gewoon eet, drinkt en in normale gevallen, want je hebt natuurlijk ook wel kinderen die niet goed groeien, of kinderen die ziek zijn, maar bij de meeste kinderen gaat het bijna vanzelf. En soms zeggen papa en mama wel eens van, nou moet je stoppen met groeien, je moet wel weer nieuwe schoenen kopen. Nou wordt je broek wel heel kort. Dat gaat vanzelf. Dan zeg je, ja, maar daar kan ik niks aan doen. Ik kan dat niet stoppen. Nou, het groeien, het overvloedig worden, ja, dat gaat niet vanzelf. Gewoon groeien gaat natuurlijk ook niet vanzelf, maar daar heb je eten voor nodig, gezondheid, liefde. Maar we voelen wel wanneer we dat nodig hebben. En als je trek krijgt, dan wil je wel eten. En je vader en moeder letten er wel op dat je je bord leeg eet. Maar in het groeien, in het geloof, in het groeien, in het kennen van wat de Heere God van ons vraagt, in het kennen van de Heere God zelf, wie Hij is, ja, hebben we ook voedsel nodig. Hebben we nodig dat we de Bijbel tot ons nemen. Lees je Bijbel elke dag. En bid ook elke dag dat je groeien mag. Dat zijn de middelen die God ons geeft om te groeien. Maar heel anders dan met het gewone eten van elke dag, is dit eten niet iets wat we zo makkelijk altijd tot ons nemen. De Heer zegt, neem dat tot je. Lees uit je Bijbeltje, uit je dagboekje. Let goed op als de meester of juf in de klas vertelt. Luister goed als er aan tafel gelezen wordt. Let goed op in de kerk, met catechisatie. Daar is de preek. Luister. En vraag maar, Heere God, geef dat ik groeien mag, dat ik meer mag begrijpen van wie u bent en wat u hebt gedaan. Dat ik meer mag groeien in het leven dicht bij u. Ja, het is niet nieuw wat de Thessalonicenzen horen. Paulus schrijft ook in het tweede vers, want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heer Jezus. U weet het wel. Het woord voor bevelen komt uit de militaire wereld. Het is echt een voorschrift die geldt voor ieder persoonlijk. En eigenlijk zegt Paulus daarmee, wat ik nu schrijf, deze bevelen, die ik eigenlijk herhaal, die zijn niet alleen voor jullie Thessalonicenzen, die zijn ook voor andere gemeenten waar deze brief als doorzendbrief naartoe gaat. Die zijn ook voor de gemeente in Veenendaal, Pniel, die op een zondagochtend in 2021 dit ook te horen krijgen. Het is een bevel die voor iedereen geldt. Voor iedereen die het hoort. Het is niet een bevel van mensen, maar een bevel van God. En u weet het ook wel, gemeente, welke bevelen daarbij horen. U weet ook wel wat hoort bij het leven van, met de Heer. En wat niet. En als daar vragen over zijn, dan weet u waar u de antwoorden kunt vinden. En dan weet u dat u met broeders en zusters daarover kunt spreken. U weet het, onthoud het ook, zegt Paulus dan. Hou dat vast. Voed dat. Zorg dat dat ook het verlangen wordt van je hart. En denk dan ook terug aan wat de Heer Jezus heeft gedaan. Uit liefde voor zondaren. Dat hij zijn leven heeft gegeven. En geef dat dat ook de bron mag zijn van uw en jouw leven met hem. Dat daar een verlangen mag zijn om uit dankbaarheid voor hem te leven. Dat het onze vraag mag zijn, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Wat wilt u nou dat ik doe, dat ik leef? En hoe ik leef? Welke keuzes moet ik maken? In mijn vervolgstudie, samen met mijn vrouw, in de keuze voor de school van mijn kinderen, in de keuze van werk, van wonen. In zoveel keuzes. Hoe ik met anderen omga, wie ik benader. Keuze voor een levenspartner. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Keuzes voor het invullen van je vrije tijd, van je vakantie. Alle keuzes die we maken moeten in overeenstemming zijn met de wil van God. In vers 3a zien we wat de wil van God is. Want dit is de wil van God, uw heiliging. Gods wil. Als dat in de Bijbel staat, als Gods wil naar voren komt, kan het verschillende dingen betekenen. Het kan betekenen Gods heilsplan, Gods raad. Dingen die God laat gebeuren om het heil wat hij wil geven aan mensen, dat ook echt te kunnen geven. En de weg die de Heer Jezus ging, dat is Gods heilsplan. De weg die het woord daarna ging, zoals we kunnen lezen in Handelingen bijvoorbeeld, is naar Gods heilsplan. Maar Gods wil kan ook zijn Gods leiding in je leven, heel persoonlijk, hoe je leven loopt. Gods persoonlijke plan met je leven. En Gods wil kan ook de richtlijnen zijn die God heeft om naar te leven, zoals de 10 geboden bijvoorbeeld. Nou, het laatste wordt hier vooral bedoeld. dat het Gods wil is dat we leven naar zijn woord. Hoe hij wil dat u en dat jij en ik leef. En dan wil God onze heiliging. Of zoals de Statenvertaling het zegt, onze heiligmaking. En wat houdt dat dan in? Dat is die tweede gedachte. Heiliging, wat is dat nou? Gaan we toch weer even naar die groene kleur, jongens en meisjes. Heiliging, dat is een moeilijk woord, hè? Maar heiliging heeft te maken met die groei. Groei in het geloof. Er staat er wel een plantje op het armbandje, maar een plantje kan er zelf eigenlijk heel weinig aan doen, hè? Een plantje is afhankelijk van wat wij ermee doen, waar wij het neerzetten of het wel of geen water geven en voeding erbij doen en of het in goede aarde stoppen. Daar hangt de groei, de ontwikkeling van zo'n plantje van af. Nou, we hadden het net ook even over jouw groei. Als jij gaat groeien, dan moet je goed eten. Moet tijd naar bed. Dan is het fijn als je liefde ontvangt van mensen om je heen. Dat zijn allemaal voorwaarden om goed te kunnen groeien. Niet alleen met je lichaam, maar ook met je geest, met je denken. Als je goed onderwijs krijgt dan ook. Dat is ook een voorwaarde om goed te kunnen groeien. Nou, zo is het bij de heiliging ook. Dan heb je al die voorwaarden nodig om te kunnen groeien in het geloof. Dan heb je onderwijs nodig, dan heb je liefde nodig. Dan heb je voeding nodig. Geestelijke voeding ook. En er zit een hele grote verantwoordelijkheid aan vast van ons mens. Dat we zelf ervoor zorgen dat we goede geestelijke voeding krijgen. En dan ben je er niet klaar mee dat je lid bent van een gemeente waar de Bijbel open gaat en waar het woord recht verkondigd wordt. Dan ben je er niet mee als je naar een school gaat of je kinderen naar een school stuurt die dat op dezelfde manier ook het woord open doen als in de kerk. Op één lijn ook met de gemeente daarin staan. Daarmee ben je er niet. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Die voeding is heel belangrijk. Maar dat betekent ook dat je als gezin, als mens zelf in je persoonlijke stille tijdje moet laten voeden. En ook dat doorgeeft aan je kinderen hoe je dat doet. Hoe je tijd neemt, elke dag opnieuw. Tijd apart zet, heilig, want dat is apart zetten. Of toewijden, want dat betekent heiliging ook. Tijd apart zet, tijd toewijdt aan Gods woord. Om te groeien. Om voeding te kunnen ontvangen. Om meer en meer tijd door te brengen met God, ook in het gebed. Persoonlijke tijd met God. Om te kunnen groeien. Door zijn woord en door zijn geest. Die het woord toe wil passen in je hart. Dat je niet alleen maar leest, maar ook studeert. En je afvraagt wat betekent het woord. Uitleg erbij krijgt. Dat is een stuk. Dat hoort bij onze eigen verantwoordelijkheid. Heiliging, gemeente, is een heel groot deel eigen verantwoordelijkheid. Heiliging is leven vanuit de bevrijding. Heiliging is leven in dank aan die bevrijding ook. Maar gelukkig is het niet alleen onze verantwoordelijkheid. En daarom vind ik het ook zo mooi dat in de Statenvertaling nog staat heiligmaking. Daar zit toch net iets meer in dat het bij God vandaan komt. Dat we heilig gemaakt moeten worden. Dat we heilig gemaakt moeten worden door Gods geest. Dat het helemaal een gave is van God aan ons. Dat die heiliging, die heiligmaking eigenlijk al hier helemaal verdiend is aan het kruis van Golgotha door de Heer Jezus. Toen hij zei, het is volbracht, toen was de heiliging ook al volbracht. Alleen, moet dan de Heilige Geest nog wel komen om het in ons hart te geven. Dat we Dat we mogen groeien. Dat we mogen ontvangen wat de Heer Jezus verdiend heeft aan het kruis. Men moet dan ook altijd denken aan de doop. Aan de schatten van het verbond. We zijn zo ontzettend rijk, gemeente. In het verbond. In wat God ons heeft gegeven. In de belofte. Het is allemaal al aanwezig. Het is allemaal al verdiend. En God biedt het ons zo aan. Het enige wat wij hoeven te doen is in gebed onze handen op die belofte leggen en zeggen: Heer, u hebt het zelf gezegd, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt. Een discipline om stille tijd te houden. Al wat u ontbreekt. Heiliging van mijn leven. Geloof, bekering, al wat u ontbreekt. De gave van de geest, de vrucht van de geest, schenk ik u, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Wat een rijkdom hebben we in God, in Christus. Leven we niet veel te vaak onder onze stand. Gemeenten worden opgeroepen om te pleiten op het verbond, ook wat de heiliging betreft. Om niet in de kramp te gaan leven van nou moet ik dit gaan doen en dan moet ik dat niet vergeten te doen. En dan moet ik echt wel aan mijn stille tijdquotum komen voor vandaag. Voor de een zal het een uur zijn, voor de ander een kwartier, voor de ander misschien 5 minuten. Als ik dan die dag niet 5 minuten uit de Bijbel heb gelezen, dan denk je misschien 5 minuten, dat is kort, dan ga maar eens 5 minuten lezen. Zullen we zien hoe ver je komt. Maar als ik er dan niet aankom, ja, dan klaagt mijn geweten mij aan en dan schiet ik in de kramp, dan heb ik het weer niet goed gedaan. Nee, dan mogen we ook leven vanuit het feit dat heiligmaking een gave is. Een gave die God geeft. Die God in ons werkt. En dan schakelt God ons zelf helemaal in. En dat geeft dan ook die strijd. Die strijd die er is, omdat je in je eigen leven ook nog ervaart dat je die groei, dat vrucht dragen door de geest, zo vaak tegenwerkt. En dan kan er ook wel eens verwondering zijn in je leven. Naast die strijd is er dan ook wel verwondering dat je denkt, hoe kan het nou dat in mij, ondanks wat ik in mijn eigen hart zie, dat God dan toch dwars daardoorheen mij vrucht laat dragen, mij heilig laat leven. En dat is de kracht van de Heilige Geest. Dat in ons gebroken bestaan, dat in ons leven God ons vrucht laat dragen. God ons heiliging geeft. Ja, wat is heiliging dan concreet? Nou, heiliging is heel breed. Als we kijken naar de 10 geboden, dan is heiliging het liefhebben van God boven alles en de naaste als onszelf. Dat is dan heiliging in een notendop. Maar dan zien we in al die geboden hoe breed dat is. Dat het te maken heeft met het houden van een rustdag. Dat het te maken heeft met het aanbidden van God. Dat het te maken heeft met Gods naam. Dat het te maken heeft met hoe we met onze naaste omgaan. In onze woorden en daden en in ons denken. Paulus sluit hier, net zoals in heel veel andere brieven, aan bij één bepaald onderwerp. Namelijk bij de ontucht. In vers 3b komt dat naar voren. Want dit is de wil van God, uw heiliging. En dan komt vers 3b. Dat u uzelf onthoudt van de ontucht. En dat staat van de porneias. In het Grieks. Porneias. Met die ontucht wordt dan de vrije seksuele moraal bedoeld. Niet gebonden aan het huwelijk. En dan bedoel ik het huwelijk tussen een man en een vrouw. Niet gebonden aan seksualiteit. Tussen man en vrouw alleen, maar die ontucht heeft dan ook te maken met seksualiteit. Dus als mens van hetzelfde geslacht. Daar heeft die ontucht mee te maken. Maar ook hoe je omgaat met de seksualiteit in je huwelijk. Dat ook in De intimiteit van je huwelijk, de relatie van man en vrouw, de vrucht van de geest zichtbaar wordt. Dat we de ander op het oog hebben. Ook op het gebied van seksualiteit. Hoe ga je daarmee om? In je huwelijk. Ook dat hoort bij de heiliging. Paulus maakt het wel heel concreet hier. Hij zegt in vers 4 dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. Niet in hartstochtelijke begeerten zoals de heidenen die God niet kennen. En Paulus weet dat er heel veel heidenen zitten in de gemeente van Thessalonica. Dat ze vanuit het heidendom gekomen zijn tenminste. En dat het onder de heidenen zo normaal was om in de afgodendienst, maar ook in het gewone leven, een vrije seksuele moraal erop na te houden. En daarom waarschuwt hij deze christenen ook om niet terug te vallen in het leven. Want ze hadden voordat ze de Heer Jezus leerden kennen. Maar echt eerbaar en heilig te leven. Niet in ontucht. Ik weet dat het is geen allergie van Paulus. Dan zeggen sommige mensen wel van ja, Paulus is wel een hele preutse man geweest en hij waarschuwt constant tegen ontucht. Tegen seksuele zonde. En zelf bleef hij alleen. Misschien was hij wel ontmand. Misschien was het wel een eneug. Nee, hij zegt het namens Christus. Namens de Heer Jezus. En hij benadrukt dat nog eens in vers 7 en 8. Daar zegt hij, want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. En hij zegt het dan met nadruk ook in vers 8. Daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God die ook zijn Heilige Geest in ons gegeven heeft. Wij spreken namens hem. Weet je, de Heer roept ons op om in eerbaarheid te leven. Ik sta nog even kort stil bij die laatste woorden. Het laatste woord, eerbaarheid. Dan spitst Paulus, geleid door Gods geest, het op toe. Toegewijd aan de ander, betekent dat ook. Heiliging is dus het liefhebben van God boven alles, maar ook de naaste als jezelf. Toegewijd zijn ook aan je naaste. En de liefde van God. En zeker aan de naaste die het dichtst bij je staat, als je in een huwelijk aan elkaar verbonden bent. En ook als je nog niet in een huwelijk aan elkaar verbonden bent, dat wel van plan bent of daarnaartoe leeft, dat je dan eerbaar bent naar elkaar toe. Wat betekent dat? Nou, dat je zuiver met elkaar omgaat, transparant bent in je denken en spreken daarover, dat je rein bent, eerzaam, dat je... bepaalde waardigheid in acht neemt. Het is meer dan fatsoen, meer dan gepastheid. Het is voornamelijk ook respect. De ander hoger achter dan jezelf. Met respect met elkaar omgaan. In het huwelijk en daarbuiten. Sowieso met alle mensen natuurlijk, maar voornamelijk ook met de naaste die heel dichtbij je staat. Hoe ga ik om met hem of haar? Ben ik integer? Ben ik respectvol? Hoe zie je hem of haar? Hoe denk je over hem of haar? Hoe spreek je daarover? Hoe spreek je in je vriendengroep over iemand van het andere geslacht? Hoe ga je om met bloot, met naakt, als het voorbij komt in een film of een serie? Als het zomaar te verkrijgen is op internet, op andere manieren, pornografie. Het is zo respectloos. Het is niet zoals God het bedoeld heeft en juist het tegenovergestelde. God geeft juist in de heiliging en in het eerbaar respectvol met elkaar omgaan. En zo mooi weer en zo mooi aan. Hoe het mooiste wat hij heeft gegeven in een huwelijk. De intimiteit. hoe daarmee om mogen gaan. En de boze, de Satan, die is er als geen ander op uit om juist dat mooiste kapot te maken. Door pornografie. Door een vrije seksuele moraal. Maar het vernedert de mens. Het verlaagt de mens. Het maakt mensen kapot. Het is zo respectloos. Het is zo doods en kil. Laat daarom je spreken, je denken en je doen daar niet mee besmet raken. Maar richt je daarin ook op de Heere. En als je toch merkt, ja, daar heb ik zo'n strijd mee. Daar kom ik niet van los. Leg het dan niet alleen in het gebed aan de Heere voor. Maar deel het ook met mensen die je daarmee kunnen helpen. Want die zijn er zeker. Wees net als Job en sluit een verbond met je ogen. Je kunt dat lezen in Job 31 vers 1. Daar zegt hij, ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. Hoe kan ik dan begeerig naar een jonge vrouw kijken? Dat schrijft Job. Het geldt natuurlijk ook andersom voor vrouwen en meisjes. Sluit een verbond met je ogen. Vraag God om bescherming. Om te kunnen groeien in heiliging. Vraag om de leiding van de Heilige Geest. Denk ook maar aan dat kinderlied, jongeren. Jongens en meisjes, bewaar je oog voor wat je ziet. Er is er één die op je let en die luistert naar het gebed. Ja, dat is toch een strijd ook. Om heilig te kunnen leven voor God. Maar als we dan vallen in die strijd, moeten we niet in de zonde blijven liggen, maar steeds weer opnieuw naar het kruis gaan. En beseffen dat het de Heilige Geest is die heiligt. Dat Hij het uiteindelijk doet. Dwars door mij heen en in mij. Wat een troost. Dat Hij dat al verdiend heeft, die heiliging. Wat een troost. Dat God uiteindelijk het volmaakt uit zal werken. En dat Hij niet loslaat wat zijn hand begonnen heeft. De Heilige Geest heiligt. Ga daarom ook elke dag op uw knieën. Elke dag naar de Heere toe. En vraag om zijn leiding. Om zijn bewaring. Lees uw Bijbel, lees je Bijbel, bid elke dag. Dat je groeien mag. Dat je ook kunt zingen. Met heel je hart. Vanuit die mooie psalm. En God de lof kan geven. Geloof zij God. Die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Dat heb ik niet zelf gedaan. Dat heeft Hij gedaan. En ik hoef niet zelf voor mijn welstand te waken. Ja, dat is wel mijn verantwoordelijkheid. Maar uiteindelijk is Hij het die voor mijn welstand waakt. En wat is het dan heerlijk om te mogen zingen. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mijn heil bewerken. Mijn heil bereiden. En mij in een vesting leiden. Amen. Laten we samen de Heere danken. Dank u wel, trouwe Heere, dat we opnieuw in het gebed tot u mogen komen. En dan willen we u danken, Heere, dat u dat geeft. Dat we met u mogen spreken, dat hebben we nodig. Om al onze noden ook bij u neer te mogen leggen. Maar ook om u te danken, Heere. En dat willen we ook doen. We willen u danken voor het feit dat u naar ons toe kwam ook vanmorgen in uw woord. Door uw geest. Dat we mochten horen over de heiliging. Over de groei die u van ons verlangt. Dat we overvloedig worden. In het leven met u. Dat u onze heiliging wil. Dat u wil dat we eerbaar leven. Voor u. En zo ook eerbaar leven met elkaar. Om u de lof en de eer te geven. Maar ook daar zelf te mogen ontdekken dat u daarin het heil schenkt. Het heil wat u verdiend hebt, Heer Jezus. En we prijzen, we loven uw naam daarvoor. Neem alles wat niet goed was in deze dienst. Al onze zonden genadig weg. En vergeef ons. Zie ons aan, steeds weer opnieuw, in dat volbrachte werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus. Wilt u met ons meegaan, ook in het verdere van deze zondag? Geef ons een goede en een gezegende rustdag. Wil ook vanmiddag ons weer samenbrengen, hier in de kerk of thuis. Zeg dan ook dominee van der Ree als hij voor mag gaan. En geef, Heere, dat we ook daardoor mogen groeien en bloeien, door de bediening van uw woord. De onderlinge ontmoetingen rondom uw woord. Laat uw koninkrijk komen, Heere. Zegen al het werk in uw koninkrijk. Dat uw koninkrijk ook spoedig zal komen. We denken aan het werk van zending en evangelisatie. De evangelieverkondiging onder Israël. Wilt u spoedig terugkomen, Heere Jezus. Om alle dingen nieuw te maken. En zo een einde maken ook aan de strijd die er ook kan zijn. En ook is in het leven van uw kinderen. Heere, verhoort u ons gebed. Uit genade alleen. Om Christus wil. Amen. Dan wil ik u wijzen op de collecte. U weet op welke wijze u dat kunt overmaken. Van harte bij u en bij jou ook aanbevolen. En dan zingen we onze slotzang. Psalm 17, het derde vers, een belijdenis om heilig te leven voor God. Dat is een leven achter de Heer Jezus aan. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, vers 3 is onze slotzang. Thank you. En na deze belijdenis, na dit gebed, wil de Heer ook ons zijn zegen meegeven om heilig voor hem te kunnen leven. Richt daarom uw harten op God en ontvang van hem de zegen die in zijn naam op u en op jou zal worden gelegd. En ga daarna heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.